Je luistert naar de Sacred School podcast.
Elke aflevering is een cacao-ceremonie waarin we openhartige, intieme gesprekken voeren met mensen die ons inspireren op het gebied van zelfliefde, zelfontwikkeling en spiritualiteit.
Wij geloven dat je goed bent zoals je bent en dat alles wat je nodig hebt al in jou zit. Soms heb je even een steuntje in de rug nodig om je dat te herinneren.
Nou, we hebben net onze cacao gedronken. Het heeft zowel bij Emily als bij Daphne Roos op haar neus gezeten. Ja, dat heb je als je zo'n lekker klein kopje helemaal op wilt smikkelen. Ja. Dan komt het wel eens op je neus. Mag ook gewoon. No shame. Ja, nou ja, zoals jullie thuis, luisteraars, horen, hebben we Daphne Roos hier in de studio zitten. En ja, zo grappig, want jij bent mijn zus.
Ja,
niet echt, niet van bloedlijn, maar nee, ik zal het even vertellen. Een jaar of twee geleden, denk ik.
Ja.
Misschien wel iets langer
Misschien
inmiddels.
Misschien zelfs al bijna drie.
Ja, tijd vliegt, joh. Nee, ik zag jou op Insta en jij had die kaarsen, heel je fiets stond ermee vol. En ik was er zo door geïntrigeerd en gewoon, ja, het zijn hele mooie kaarsen met intentie gemaakt. Met reiki ingestraald, met edelstenen. En ja, je was gewoon zo daar. Je was gewoon echt de queen van die kaarsen. Dat ben je nog steeds. Maar goed, er zijn inmiddels heel veel mensen die dat ook aan het doen zijn. Allemaal, ja, op hun eigen manier, gaan we vanuit. Maar ook hele mooie natuurlijk. Maar bij jou was dat gewoon echt het ding. En nou goed, we raakten aan de praat. En toen kwam ik erachter, ja, dat ik gewoon echt zo'n gevoel bij jou heb, alsof we elkaar al zo lang kennen. Al levens of zo. En volgens mij duurt het wel even voordat ik dat echt durfde te zeggen tegen jou, want dat is al ook creepy vibes. Maar ja, toen zei je dat, heb ik ook met jou.
Ja, dat was zo bizar, want ik weet nog dat jij de eerste persoon was die ook echt gewoon de waarde zag en dat ook wilde betalen. Dat in het begin iedereen altijd alles wilde aftroggelen en echt het minimale
voor mijn goodie bags. Ik wilde groot, ja, inkopen, ja, en ik wilde daar gewoon voor betalen inderdaad. Ja. Ja.
En je voelde zo vertrouwd toen. Toen dacht ik, nou, dit lijkt gewoon alsof we elkaar al kennen. En toen vertelde jij dat jij je had versproken toen je over mij praatte, dat je mij als zus refereerde. Ja. En toen dacht ik, oh my god, dit voel ik ook.
Echt zo grappig.
Ja.
Zo, ja, en nou ja, sindsdien duurde het nog wel even voordat we elkaar echt zagen.
Ja.
Maar goed, ik heb echt, volgens mij ben ik echt jouw grootste influencer, want iedereen die bij mijn cirkels is geweest en bij mijn sessies, die heeft inmiddels wel, nou, ik denk 90% van iedereen heeft jouw aura sprays, ja, op dit moment. Ja. Maar je doet nog veel meer en daar gaan we vandaag natuurlijk ook over hebben. Want we hebben jou uitgenodigd vandaag omdat we het echt willen hebben over zelfheling, zelfhealing, afhankelijkheid bij andere spirituele behandelaren, om het zo maar even te noemen. Dat die afhankelijkheid, dat is iets waar jij je voor inzet dat dat niet, ja, precies, dat dat niet nodig is eigenlijk.
Ja.
Dus als je het leuk vindt om te leren hoe je dat voor jezelf kunt doen, luister dan vooral lekker door naar deze podcast. Nou, we beginnen met de vraag natuurlijk. Ik heb een vraag voor jou. Net zei jij dat je het lastig vindt om naar je eigen stem te luisteren.
Oh, lekker, ja.
Ik zet je gelijk de diepte in. Nee, hoe ga je dan daar dan mee om op dit moment? Nu, ja, je weet,
ik laat het er gewoon zijn.
Ja?
Ja. Weet je, dat ik het vervelend vind, dat is, ik weet dat het geen realiteit is. Ik heb nog nooit naar iemand geluisterd en gedacht, zo, dat is echt nou echt heel vervelende stem om naar te luisteren. Kijk, ik kan me wel voorstellen dat als je gekke geluiden
ik
maakt,
wel,
dat
hoor,
het vervelend is. Maar ja?
Ja, ik ook. Ja. Ja. Maar dan gaan we niet de auto, nee, die mensen. Dat zijn, nee, gewoon, dat is gewoon hun stem. Ja, ja, er zijn, er is je eentje.
Ik heb wel moeite met snelheid.
Ja?
Als mensen
snel?
Echt te langzaam praten,
oh, te
dat
langzaam,
kan ik niet. Dus mensen die een story niet ondertitelen, sorry, die zie ik niet.
Nee, ze kijkt ook, ja, echt Emily nu aan.
Ja.
Oh, maar jij ondertitelt wel af
soms
en toe.
Jawel. Niet altijd. Maar je praat ook niet sloom.
Nee.
Nee, het is meer dat ik kan me dan niet zo goed focussen.
Dat is het, hè?
Dat is het. En dat vind ik zonde. Dan mis, ja, ik het verhaal.
Ja. Ja.
Maar voor de rest heb ik eigenlijk geen moeite met mensen hun stem eigenlijk.
Maar ja, het ging over jezelf natuurlijk, over jouw stem.
Ja, maar meer omdat ik zoiets heb van, ik vind dat bij anderen niet erg. En dan, ja, ga ik ervan uit dat anderen het bij mij misschien ook niet erg vinden. En als ze het wel erg vinden, ja, dan luisteren ze niet. Ja, dat is prima zo, toch dan?
Grappig, hè? Want, ja, als je echt van een afstandje kijkt, denk je, nou, je hebt echt een hele fijne stem,
ja,
om naar te luisteren.
Ja. Ja, dat is heel gek. Ik denk dat dat ook iets van vroeger is. En dat ik vroeger heel vaak heb gehoord over dat ik harder moest praten. En niemand kon me ooit verstaan. Dus er is heel veel op mijn stem gehamerd altijd. Mm-hmm. Dus dan denk ik, ja, ik snap ook wel ergens waar het vandaan komt. Maar ik weet ook dat het niet zo is. Want ik weet ook dat van elke meditatie ik altijd deze feedback krijg. Terwijl ik het dan belangrijker vind van hoe een meditatie laat voelen. Maar dat komt altijd als tweede. Als eerste komt altijd mijn stem. Mm. Dus ik weet dat het niet zo is. Ja. Maar toch, hij zit er dan.
Ja.
Liefde naartoe.
Ja. Ja, en dan denk ik dat zoiets met van die professionele microfoons, dat dat ook wel gewoon weer bijdraagt aan het herprogrammeren van jouw kijk op je stem. Als je straks dit terug gaat luisteren, dat je misschien op een gegeven moment denkt van, wauw, het klinkt eigenlijk super mooi.
Klinkt wel lekker. Stem. Ja.
En wauw, wat komt er allemaal voor wijsheid uit mij?
Ja.
Ja, mooi.
Ja, ik herken het heel erg. Ik had vroeger mega, mega last van mijn eigen stem. Als ik het terughoorde op een voicemail of op een... Nou, ik weet nog dat ik wel eens mezelf moest filmen voor school. En dat ik dan een les die ik gaf moest opnemen. En dat ik dan echt gewoon niet... Ik wilde dat eigenlijk gewoon helemaal niet terugkijken. Nee. Omdat ik zo'n hekel had aan mijn eigen stemgeluid. En ik denk dat het nu... Ja, zeker wel 2 jaar geleden is geweest. Dat ik een sessie had. Een stemsessie. Waarbij je dus vriendschap ging sluiten met je eigen stem. Omdat ja, in ons werk is je stem is gewoon is gewoon je beste tool. Ja, weet je, zonder je stem kan je eigenlijk niet je werk doen. En dat heeft me wel heel erg geholpen. Gewoon echt visualiseren dat mijn stem mijn beste vriendin is.
Ja.
En die vriendschap aangaan. En die samenwerking aangaan. En sindsdien is het zoveel makkelijker.
Het is echt die liefde, hè?
Ja.
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 Nee, maar Daphne, heb jij ook een vraag voor Emily?
Wat wil je van mij weten?
Nou, als ik dan weer terugga naar dat stukje eigen autonomie, dan denk ik dat jij dat als een van de beste mensen belichaamt. Mm. En ik vroeg me eigenlijk wel af dan hoe dat bij jou is begonnen, wanneer je die stap hebt gezet.
Ja, ik denk dat het een heel proces is geweest. Dat er niet echt een specifieke... Dat het niet van de een op de andere dacht, nou, nu ga ik het anders aanpakken, jongens. Dat is het niet echt geweest. Ik ben daar echt in gegroeid. En ja, ik was eigenlijk best wel timide vroeger. En heel erg aan het aanpassen aan anderen. En het is echt... Ja, ik denk dat eerste start zijn is geweest op het moment dat ik moeder werd. En dat je dan ook echt leert van, oké, wat is de grens van mij eigenlijk? Want ik ben continu maar aan het zorgen. Maar waar kom ik dan? En ik ben eigenlijk vanaf, ik denk net een jaar voordat ik zwanger was, dat is de moment geweest dat ik eigenlijk door mijn werk, want ik ging werken in een beschermde woonvorm, waar mensen met behoorlijk wat psychische problemen rondliepen. En dat ik toen merkte van, ik kan die energieën voelen. Ik vind het eigenlijk helemaal niet prettig hier. Terwijl ik wil die mensen heel graag helpen. Hoe kan ik mezelf daarin beschermen? En toen kwam ik op het pad van edelstenen. En toen kwam ik op het pad van je eigen energie zuiveren. En aarde en gronden. En dat is het moment geweest. En vlak daarna raakte ik zwanger. Dus het is zeg maar de verdieping daarin geweest. En uiteindelijk... Wat mij het meest gevormd heeft, is toch wel het dansen. Dat ik een manier heb gevonden waarin ik echt gewoon authentiek kan zijn. En echt mezelf kan expressen, hoe zeg je dat, kan uitdrukken op een hele pure manier. Die gewoon niet te bevatten is in mijn hoofd, maar alleen maar voelbaar is in mijn lijf. En dat is dat heeft gewoon zeg maar het laatste zetje nog gegeven.
Zo mooi.
Ja, heel mooi.
Dankjewel.
Ja. 2 kopjes die naar mij kijken.
Nou, ben jij aan de beurt dan?
Kom maar op.
Jeetje, ik heb natuurlijk weer geen vraag bedacht, want dat doe ik nooit.
Ik ook niet.
Maar als we het hebben over zelfheling, wat zijn voor jou de stukken geweest dat je nu zegt van, daar heb ik echt mezelf op kunnen helen?
Mijn zelfbeeld, en eigenlijk is dat grappig, want ik zit daar nu sinds ik weer... waar ga ik beginnen? Even terug naar het begin. Vroeger als kind zijnde was ik... Nou ja, ik was 3 jaar toen ik voor het eerst besefte dat ik niet een slank kindje was. En dat is helemaal niet erg natuurlijk. Maar ik had de dag ervoor bedacht... Oh, wat fijn dat ik niet dik ben, want dikke mensen worden gepest. En een dag later werd ik voor dik uitgemaakt. 3 jaar. Oh, ik weet het gewoon nog, yeah, als de dag van gisteren. Misschien was ik 4, I don't know. Maar goed, ik was natuurlijk helemaal niet een dik kindje of iets. Maar het heeft gewoon een imprint gemaakt. Waardoor ik dus de hele basisschoolperiode... Oké, ik was wel een beetje chubby soms, maar ook soms weer niet. En nou goed, het was gewoon altijd een ding. Ik werd altijd gepest. Als ik dan gepest werd, dan werd ik zeug genoemd.
Oh, yeah.
Of varken, dat soort dingen. En als tiener durfde ik dan niet met blote armen te lopen, blote benen. Ik bedekte mezelf heel erg. Lange broeken in de zomer, 30 graden, weet je wel. Ik ging af en toe wel gewoon in mijn badpak naar het strand en zo. Maar ook daar voelde ik me zo zelfbewust. En op een gegeven moment... Nou goed, dit verhaal heb ik echt al 1000 keer verteld. Maar ik zat heel kort nog een keer vertellen. Maar ik ging stage lopen op mijn 21ste in New York bij een modefotograaf. En ik mocht daar het model, 19 jaar oud, toevallig ook een Nederlandse. Zij kwam binnen, supermooi meisje. En ik moest dan haar foto's nog steeds photoshoppen. Ik moest haar benen nog steeds iets langer maken. Ik moest haar wallen nog steeds een beetje wegwerken. En ik dacht echt, oké, dus dit mooie, prachtige meisje wat net binnenkwam, is nog steeds niet perfect. We manipuleren al deze beelden. En we proberen allemaal dus dit na te streven wat niet bestaat. Oké, nou laat maar los dan. Want fuck it. Jij met je chubby buikje, geniet maar gewoon lekker van je buik, want het is lekker zacht. En daar is het echt begonnen. Echt mijn ommekeer. Dus toen ben ik langzaamaan wel weer gewoon... gewoon blote benen, blote armen. Ik heb toen echt een grote tatoeage op mijn buik laten zetten. Inmiddels ook mijn arm. Maar dat heeft dus eigenlijk, zit daar een dubbele laag onder. Omdat, ja, ik schaamde me voor mijn, even aanhalingstekens, een teken die ik nu maak, dat zien jullie niet. Dikke bovenarmen. Ja, serieus. Ja. Waar gaat het over? Ja. Maar op dit moment, fast forward, ik ben nu 33 en ik heb 2 kindjes gekregen. En mijn lichaam is nu na de 2e zwangerschap, ik ben best wel veel aangekomen in de laatste weken. Dat zie ik ook als ik dan die stories terugkijk van net voordat ik echt de laatste periode van mijn zwangerschap. Ik heb gewoon een boller hoofd en ik weeg nog 85 kilo. Dat is 10 kilo zwaarder dan voorheen. En kijk, eerlijk, die cijfertjes zeggen niet zoveel. Maar het doet toch iets met je. Dus ik zit weer in dit proces. Ik zit er weer in. Weer denk ik van, oké, dus als ik nu een kort jurkje draag, dan zit hem... ik vind het niet heel erg dat mijn benen... vol zijn. Maar ik vind het wel vervelend dat ze tegen elkaar aanschuren. Dat doet pijn. Mm. Dat is niet leuk. Dus ik zit echt weer in dat ding van, ja, wat is dan de mooie balans tussen mijn lichaam eren en accepteren hoe het is en ervoor zorgen dat mijn lichaam voor mij werkt en gezond is. En dus dat ik niet zoveel last ondervind van de extra kilo's. En dat is gewoon heel veel mezelf omarmen, letterlijk. Ja. Dus ik sta soms in de douche en dan leg ik gewoon mijn handen op mijn buik. En dan stuur ik er heel veel liefde naartoe. En dat is iets wat ik echt heb geleerd. Dat is echt iets wat ik vroeger... Waar ik nooit bij stil had gestaan als tiener, had ik toen eigenlijk wel graag willen leren. Ja. Dat het op die manier kan. Ja. Mirrorwork heeft me heel erg geholpen. Daarbij echt affirmaties herhalen in de spiegel. Continu tegen mezelf zeggen, je bent mooi, je bent prachtig.
Ja.
Ja, gewoon, en dat is ook iets wat ik nu mijn zoontje doorgeef. Ik zeg heel vaak, je bent goed zoals je bent, hè? Ja. Je bent goed zoals je bent. En hij is 3 en hij herhaalt het nu zelf. Dus dat is echt fantastisch. Dat is
heel mooi.
Ja,
ik denk dat het zo belangrijk is om dat bij die hele jonge kinderen al mee te geven. Precies wat je zegt, ik heb het ook giga gemist. En soms is het nog steeds moeilijk. Want ik herken heel erg, ik was na... de 2e zwangerschap, of ja, in het einde van mijn 2e zwangerschap, ook echt giga aangekomen. En als ik echt foto's terugzie, dan vind ik mezelf echt zo'n aangespoelde walvis.
Nou ja.
Maar gewoon echt zo log en groot. Weet je, ik ben natuurlijk 1,80 meter. En als je dan ook nog eens zwaar bent, dan ben je gelijk zo poefie.
Maar je bent out there. Je bent een verschijning. Je neemt ruimte in.
Ja.
En dat is dus eigenlijk wat erachter zit, denk ik, ook gedeeltelijk.
Ja. En daar heb ik dus heel erg lang moeite mee gehad. Want ik maakte me vroeger letterlijk kleiner.
Oh, herkenbaar.
En ik heb zo vaak gewenst mag ik alsjeblieft morgen wakker worden met 5 centimeter kortere benen? Bestaat er alsjeblieft een operatie dat ik een stuk bot kan weghalen uit mijn bovenbeen? Echt wow. Bizar gewoon, ja. Want ik had zoveel schaamte op mijn lengte. Ja. En nou ja, jij bent natuurlijk ook lang. Dus ja. Je zegt, ik herken dat.
Hoe lang ben jij?
1,82. Ja. Ik was ook altijd de grootste van de klas. Ik was groter dan alle jongens.
Ja.
En ook dat ik heel klein was. Ja, maar zij mag hier niet zijn of zo. Weet je, als iets dan tot een bepaalde leeftijd was of in een zwembad. Ja, is niet voor jou. En mijn moeder echt wel, weet je wel.
Ja. Je wordt overschat.
Ja, bij de bakker. Dan krijg je zo'n berenkoekje als je klein was. Ik kreeg die bijna nooit. Ja. Ik was te groot al.
Ja. Oh. Ja.
Terwijl nu denk je, dit is niet het belangrijkste. Maar als je zo klein bent, dan is dat zo cruciaal.
Ja.
Ja.
Er worden zaadjes geplant dan, onbedoeld.
Ja, ik ben denk ik ook pas rechtop gaan lopen dat ik voor mijn yogaopleiding ging. Want ik liep altijd een beetje ingezakt, zeg maar. Ja,
dat had ik precies zo. Echt mijn schouders naar voren hangend. En gewoon een soort van jezelf letterlijk kleiner maken.
Ja.
Altijd platte schoenen. En volgens mij, toen ik denk dat ik van de middelbare school af was. Nee, later. Ik denk dat ik zelfs de mbo al af had gerond. En dat ik toen pas dacht, oh ja, weet je, ik kan gewoon hakken dragen.
Ja.
Ik ben toch al lang. En toen ging ik uit en altijd, ja, je bent zo lang. Wat ben jij lang? Hoe kom jij zo lang?
Echt, hoe is het weer daarboven?
Vragen. Ja, ik vind je wel een leuke meid, maar je bent zo lang. Weet je, echt altijd kreeg ik er opmerkingen op. En toen heb ik het wel, zeg maar, ik heb het gewoon gelaten. Ik dacht, weet je, ik ben lang. Ik doe gewoon mijn hakken aan, want ik vind het mooi. Ja. Nu draag ik ze niet meer. Niet omdat ik het niet mooi vind, maar omdat ik er niet meer op kan lopen.
Ja.
Maar ik ging er op een gegeven moment ook op werken. Ik weet, een soort van bevrijding of zo. Van, ik mag er nu eindelijk in qua lengte gewoon zijn. Ik mag die ruimte pakken.
Echt mooi. Had dit even verdrongen, denk ik. Maar ik heb een periode wel geovercompenseerd. Dus met stappen. Ik droeg gewoon naaldhakken van 20 centimeter.
Oh. Ja, dat denk ik ook.
Daar heb ik nu pijn aan mijn voeten van. Een beetje spijt. Maar toen was dat, als ik erover terugdenk, denk ik, toen leek ik heel zelfverzekerd. Maar dat was ik echt niet. Ik was zo onzeker. Ik was echt aan het overcompenseren.
Ja.
Gewoon echt laten zien van, ik schaam me niet voor mijn lengte. Ik ga er nog meer staan. Maar niet per se omdat ik nou zo comfortabel was met hoe lang ik was.
Ja. Oh ja, ik zit nu, jij zegt dit nu en het resoneert heel erg. Ik denk dat ik dat ook gedaan heb. Want ik droeg inderdaad 10, 12... weet ik veel, hoeveel centimeters. Echt hoge hakken, gewoon elke dag.
Het voelde helemaal niet fijn aan mijn voeten. Nee. En ik heb ook nog eens grote voeten. Dus, en dan waren die hakken niet in mijn maat. Dacht ik, maar dit past ook wel. Hop, schoen aan en gaan.
Ja.
Echt erg eigenlijk. Ja.
Wat doen we onszelf aan op die leeftijd?
Nou, ik denk echt dat er gewoon mensen van 30, 40, 50 nog zelfs daar nog in zitten.
Ja.
Omdat het gewoon zo meegegeven wordt dat je aan bepaalde maatstaven moet voldoen. Ja, je mag eigenlijk geluk spreken als je ergens op een gegeven moment zo'n bewustzijnsmoment krijgt. En van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
Ja.
En waarom, voor wie doe ik dit nou? Word ik hier gelukkig van? Voel ik me hier fijn bij?
Ja.
Of doe ik het omdat het, om me af te zetten of om mee te komen in beeld wat anderen van mij hebben?
Ja, absoluut.
Ja. Nou, dat is mooi wat je zegt, dat er op een gegeven moment dus echt zo'n indaling komt van een besef.
Ja.
En dan, dat heb je op heel veel vlakken. Kijk, we hebben het nu over lengte en dat accepteren, maar ook over andere dingen die je van jezelf kunt accepteren.
Ja.
En om even een bruggetje ook te maken naar wat jouw werk ook echt omvat. Want ik kan me voorstellen, als mensen dan ineens zo'n inzinking, klinkt wel heel erg. Zo'n besef hebben, zo'n inzicht. En dan gaan ze ineens keihard aan het werk om zichzelf te helen, om het zo maar even te noemen, of om zichzelf goed te voelen, of gewoon korte metten te maken met hetgeen wat hun zo lang eigenlijk tegen heeft gewerkt. Maar is dat wel slim om te doen? Wat
ik
is jouw visie
daarop?
Ik geloof
dat hier echt een misvatting op zit. Niet wat jij zegt, maar meer waarom je ineens in zo'n harde werkmodus gaat.
Ja.
Omdat je krijgt een besef dat, als ik het even ego mag noemen, dus jou in een bepaalde vorm laat leven. Dan kom je erachter, dit is eigenlijk niet wat ik diep van binnen zou willen. Dit werkt me tegen. Dus we denken, ons ego is niet goed en we moeten aan het werk, want we moeten onszelf beter maken.
Ja.
Terwijl, ik ben heel blij met ons ego en ik vind het heel mooi iets. En het is niet iets waar we waar we tegen moeten werken, maar wat we juist lief mogen hebben. Want als ik heel eerlijk ben, voor mij is mijn ego gewoon mijn innerlijk kind.
Mm.
Wij zien dit vaak als twee losse delen. Maar als ik kijk naar mijn ego is gewoon eigenlijk niks meer dan de observator van mijn jeugd. En heeft bedacht, als we zo en zo handelen, dan zijn we het veiligst.
Mm.
Dat was toen waar. Nooit meer geleerd om opnieuw dat te observeren of te kijken of het nog steeds wel klopt. Dus we gaan gewoon door. En dan word je bewust en denk je, hey, het klopt niet meer, dus het werkt me tegen. Nee, het werkt gewoon uit het beste weten. Dus als ik gewoon mijn ego onder mijn arm neem en zeg, hey, ik snap dit, maar jij hoeft niet meer voor mij te zorgen. Ik kan dit zelf. Dan kan er zoveel liefde naartoe dat mijn ego hoeft niet weg. Alleen mijn ego zit nu aan het stuur en dat hoeft niet. Het mag met mij werken. Ik mag aan het stuur staan en dat mag mij leiden, want het is een supermooi tool en het weet superveel. En ik denk dat stukje liefde is een stukje heropvoeden van je geleidensysteem. En het is het omarmen van wie je bent in plaats van het weg willen duwen, omdat het niet goed is.
Ja.
Ik weet niet of dit logisch klinkt.
Ja. Hartstikke logisch, ja.
Wat is het ego eigenlijk als je dat moet uitleggen aan iemand die dat niet zo goed, die dit voor het eerst hoort?
Ja, eigenlijk dus wat ik net al zei, is dat stukje wat jou, als jij jong bent, beschermt. En die ervoor zorgt dat jij in je comfortzone blijft. Ik wil niet zeggen dat dat comfortabel is het, maar
een soort stem in je hoofd? Of om het concreet te maken?
Om het concreet te maken op dit moment, is het je geleidensysteem op automatische piloot. Dus
juist.
Al jouw overtuigingen, alles wat jij gelooft, Dat is het. Dus als jij op automatische piloot staat, dan zal het je altijd leiden naar waar je al bent, want dat is bekend terrein. Dus dat kan je gewoon navigeren.
Ja, dus bij mij als voorbeeld, mijn ego die zei, Lan, je moet echt een lange trui aantrekken, want anders gaan mensen je dik vinden, bijvoorbeeld.
En dan word je gepest.
Ja. En dan word je gepest.
Want ik denk echt dat ego, dat bestaat om je te beschermen.
Ja.
Daar is het voor. Alleen, ja, precies wat jij zei, door dingen die je mee hebt gemaakt, In je jongere jaren, in de tijd dat je opgroeide, die gewoon niet fijn waren, daar wil jouw ego je nog steeds tegen beschermen.
Ja.
In die periode heb je het ontwikkeld.
Maar toen had je het ook zo nodig.
Toen had je het nodig.
Wij zijn als mensenbaby's zijn wij zo afhankelijk van onze opvoeders, dat als je dan
je
op dat moment afgewezen wordt, dat betekent dat letterlijk dood.
Ja.
Ja. Dat is gewoon een heel biologisch proces. Ja.
Ja.
Ja. En nu is het dus de tijd dat je dat weer goed kan maken, als het ware. Alleen, het is niet de bedoeling dat je dat in een overdrive gaat doen, want ik wil echt binnen 3 dagen van al mijn trauma's af. Ik wil in 3 dagen helemaal de bom zijn. Nee. Want je bent eigenlijk al de bom.
Ja, precies.
Ja. Ja, grappig, want dat is ook een beetje waar de Self-Healers Club over gaat. Over jezelf helemaal kunnen accepteren hoe je bent.
Ja. Het is een stukje verantwoordelijkheid nemen voor je heling en je groei.
Ja.
Maar vanuit een punt dat je dus weet dat alles wat jij nodig hebt al in je zit. En ik weet dat dit op dit moment een hele populaire zin is geworden.
Wij gebruiken hem ook.
Ja. Ja, maar het is gewoon, het is ook de waarheid. En dan denk ik, clichés die ontstaan ook misschien wel voor een reden. Dus, maar er wordt zo makkelijk buiten jezelf gezocht en ik merkte gewoon zoveel mensen die echt op zoek waren naar wie heeft dat magische toverstafje voor mij om mij beter te maken, alsof je kapot bent of zo, of alsof iets niet goed is aan jou. En ik geloof wel dat je heel eerlijk mag zijn in wat voor jou wel en niet werkt, en dat als je daar verandering in wil, dat je daar best wel ruimte en tijd in mag stoppen, maar met het idee dus dat alles wat dus nu voor jou niet werkt, wel van een plek van liefde komt.
Ja.
En dat het een soort van comfortabel is, of comfortabel worden met die weerstand die je voelt. Gewoon omdat je weet van, ik wil dit anders en ik neem zelf die verantwoordelijkheid ervoor. En ik ga niet zeggen, nou, ik ga naar die en die, want die kan mij fixen en dan voel ik me beter en is mijn leven goed.
Ja, ja, ja. Heb jij momenteel genoeg tijd voor jezelf? En dan echt me-time, hè? Naar de wc in de baasentijd, dat telt niet. Wanneer heb je voor het laatst gejournald? Je thee warm gedronken, een bad genomen of een massage geboekt? Als dit echt al een hele tijd geleden is geweest, dan is het hoog tijd voor een kickstart van je self-care practice. Met slechts 5 minuutjes per dag zorg je eigenlijk al voor een wereld van verschil. Van je hoofd vol met to-do-lijstjes naar een hoofd met rust en ruimte. Om te genieten van de kleine magische momenten in het leven.
Ja, en heb je geen idee hoe je moet beginnen? En heb je een liefdevolle schop onder je kont nodig? De meest laagdrempelige self-care challenge voor drukke mensen staat voor je klaar. Juist goed uitvoerbaar als jouw leven in beslag wordt genomen door je werk, kinderen en de 1001 dingen op je to-do-lijst. Meedoen kost €24,99, maar met de code PODCAST, met hoofdletters, doe je mee voor slechts €9,99. Gun jij jezelf die 5 minuutjes per dag? Je kunt je nu aanmelden op sacredschool.nl en vandaag nog beginnen.
Ja, dan wil ik eigenlijk weer een bruggetje maken, want kennen jullie de Healy?
Oh, ja.
Ja? Jij weet wat het is. Jij nog niet, nee, hè? Ik ga het even kort uitleggen. Het is een apparaatje. En ik weet niet exact hoe het werkt. Zo goed heb ik me er niet in verdiept. Maar het is een apparaatje. Het is heel prijzig. En je kunt... Het werkt in je energieveld. En je kunt programma's laten draaien via een app op je telefoon. En die Healy is geconnect met jouw energieveld. Ofwel via een bandje dat je op je pols draagt. Of in de energie gewoon in een soort van een paar meter om je heen.
Mm-hmm.
Nou goed, om concreet te vertellen kan je dus programma's dragen, draaien, afdraaien die jou helpen helen. Dus dan heb je weer zo'n apparaatje wat jou helpt. Er zijn heel veel mensen, schijnt, die er helemaal lyrisch over zijn. En ik heb gewoon ook mensen die ik echt wel hoog heb staan. Die echt zeggen van nou, mijn kind slaapt er beter door. Of ik voel me er heel veel fijner door. Ook heel grappig dat je blijkbaar kan dat apparaatje scannen hoe jij op dit moment erbij zit. En jou laten zien wat je het meest nodig hebt. En dat fucking accuraat is. Dat, ja, goed. Maar aan de andere kant, ik zat gisteren een beetje op YouTube er ook over te lezen, over de andere zijde, over mensen die zeggen, ja, maar het is een multilevel marketingbedrijf. Mm-hmm. Dus dat is ook iets...
It's not a pyramid scheme. You can be your own boss.
ja, goed, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Want kijk, ik geloof wel bijvoorbeeld met Young Living en doTERRA, dat is ook zo'nzelfde multilevel marketing ding. Maar de oliën zijn wel kwaliteit en prachtig. Alleen... Ja, als je echt in die piramide wil gaan zitten, dan is het wel echt verstandig om even goed te kijken van, hey, hoe werkt dat precies? En is het echt iets waar, ja, kan ik daar echt geld mee verdienen? Of is het zo dat ik degene boven mij aan het spekken ben en die daarboven weer? En dan, ja. Ja, goed, als je echt kijkt naar de cijfers en zo, dan verdient ongeveer 80-90% 1 euro of zo. En hebben wel 1000 euro ingelegd. En dat is gewoon naar dat op die manier werkt. Ik weet niet hoe dat met Healy werkt hoor, maar ja, er zijn heel veel mensen die er eerst lyrisch over waren en hem nu weg hebben gegooid. Ik vroeg net ook aan Sietse, wat vind jij hier eigenlijk van? Want jij met je Louis Vuitton tas, hij houdt wel een beetje van... dacht ik, ja, ik zie eigenlijk de Healy ook een beetje als een soort van statusapparaatje. Als mensen in beeld komen, ermee heel subtiel. Dat je eigenlijk gewoon van weet van, ja, maar jij wil gewoon dat andere mensen hem kopen, zodat jij geld verdient. Mm. En het is natuurlijk een ding van, weet ik veel, misschien wel €2500.
Maar zo wordt hij volgens mij ook gemarket. Zo is hij naar mij gemarket toen, een paar jaar geleden. Zodat hij wel heel duur is. Maar ja, het werkt zo goed. Dus als je dan andere mensen daar mee krijgt, dan krijg je commissie. Heb je hem zo terugverdiend.
Wauw, ja.
Nou, toen gingen alle alarmbellen al af.
Ik weet niet. Ik heb er nooit eerder van gehoord, maar als ik alleen al hoor dat een apparaatje jou moet gaan vertellen wat je nodig hebt, dan ben je volgens mij nog verder uit verbinding met jezelf.
Ja.
En wat wou ik er nou net over zeggen? Ik had de hele tijd iets in mijn hoofd. Nou ja, ik weet het
misschien
niet.
Misschien komt het zo wel terug. Maar weet je, het is niet zo dat apparaatje, dat je dat nodig hebt natuurlijk. Ik denk ook niet dat... Als je dat echt oprecht en zuiver gebruikt, omdat je er zelf echt heel enthousiast over bent, dat je ook wel weet dat je dat niet nodig hebt. Nee, dat je ook zelf al die dingen kan doen die zo'n Healy voor je doet.
Ja.
En ik vind het ergens ook wel weer interessant, omdat als je gewoon nadenkt over de manier waarop we gewoon technologie inzetten nu, het kan de toekomst zijn. Er zit wel een mooi iets in. En het zou echt wel fijn zijn als het op een wat zuiverdere manier, in plaats van met een fucking pyramid scheme, als het op Tenminste, dat klinkt heel judgmental. Misschien is het wel zuiverder. Ik wil niemand tegen het hoofd stoten hiermee. Maar ergens voelt het voor mij wel echt als een marketingding. En ik waak er gewoon voor. En eigenlijk is dit gewoon heel simpel. Wat zegt je gevoel hierover? En dat is natuurlijk voor iedereen. En dan ga ik weer met mijn human design. Maar wat zegt mijn intuïtie? Ja. Wat zegt mijn emotionele center hierover? Ja. En dan weet je het gewoon. En dan is het gewoon klaar.
Maar dat kan ook lastig zijn. Hè? En dat kan ook veranderen. Naar vroeger, naar hoe subtiel het ook is, maar elke vorm waarin jij het gevoel had dat jij niet helemaal jezelf kon zijn, is jouw intuïtie steeds zachter en zachter gaan praten. Want elke keer als jij niet werd gezien of niet werd gehoord, dan werd als het ware een soort van je realiteit niet helemaal bevestigd. Mm. Waardoor je misschien van binnen zoiets van, oh, misschien is dat ik nu denk of voel of zie niet helemaal waar. Oh, en zo? Ik denk dat daarom heel veel mensen nu het heel moeilijk vinden om naar hun intuïtie te luisteren ook. Dus je kan soms dan denk ik, het is voor mij nu zo makkelijk om te zeggen, ja, luister naar je gevoel. En ondertussen denk ik, ja, maar hoe lang heeft het voor mij geduurd voordat ik echt naar mijn gevoel kon luisteren?
Ja, mm-hmm. Ja, daar zat ik toevallig vanochtend ook nog over na te denken. Durf je het überhaupt om echt, nou ja, wij hebben toevallig allebei onze sacraal gedefinieerd.
Ja.
Dus wij hebben gewoon even in Jip en Janneke taal, wij kunnen echt op het moment voelen of iets een ja of een nee is. En wij hebben daar altijd toegang toe. Dus jij kan
niet
dat
altijd
ook voelen,
zo
Emily.
Geweest.
Nee, precies. En dan moet je ook echt leren en durven dus. Ja. Om echt te luisteren naar je intuïtie.
Horen is één. Dat echt in je lichaam zakken en echt dat je intuïtie horen, dat is al een ding. En dan hoor je hem. En dan moet je ook nog gaan vertrouwen dat je daarnaar mag handelen.
Ja. Ja, ik ben wel benieuwd, zijn er voorbeelden waarop, want ik weet zelf een leuk voorbeeld voor mezelf, maar waarin je dit hebt meegemaakt, echt heel concreet, dat je denkt van zo, dit was echt mijn intuïtie die gewoon helemaal de waarheid vertelde.
Ja, ik heb er wel één, maar ik weet niet of ik dat verteld heb al eerder.
Oh, weet ik niet.
Over die opleiding vorig jaar.
Heb je dat wel eens verteld op de podcast?
Dat weet ik
niet,
volgens mij niet.
Oh, dit is wel echt een goede luisteren, jongens.
Okay. Nou, ik besloot vorig jaar, zomer, om een driedaagse opleiding te gaan doen. En dat was de opleiding Trauma Release Breathwork. En ik weet niet meer wat, Body Remembers Trauma Therapy. Hele mond vol. En ik weet ook helemaal niet meer waarop ik die keuze heb gemaakt. Ik weet alleen dat ik het continu op Instagram zag. En ik denk dat ik gewoon heel erg gevoelig ben geweest voor de marketing. En dat ik het elke keer, wil je mensen helpen? En daar ga ik op aan. Wil je mensen helpen? Ja, ik wil mensen helpen. Dus ik ben daar denk ik heel erg op aangegaan. En ik was daar de eerste dag. En de groep was leuk. En de sessies die we toen die dag hadden gedaan was super interessant. En de docent, super veel kennis. Maar ik weet nog dat ik binnenkwam en dat ik gelijk bij die docent voelde van, deze is niet voor mij, deze vrouw. Gewoon niet. Dat heb je soms. En, maar goed, ik was helemaal enthousiast en ik reed naar huis en ik was nog steeds enthousiast. En op een gegeven moment ging ik 's avonds in bed liggen en ik kon niet slapen. En als ik niet kan slapen, dan moet ik of heel nodig naar de wc of er is iets anders. Nou, ik 20 keer naar de wc geweest en ik bleef maar wakker. En op een gegeven moment was dat 12 uur. Ik dacht, jeetje, ik moet morgen weer vroeg op om helemaal naar de andere kant van het land te rijden voor die opleiding. En op een gegeven moment, ik was een beetje zo in slaap gedommeld en toen werd ik ergens vroeg in de ochtend wakker, maar echt heel vroeg, zo weet ik wel, 4:30, 5. En ineens werd ik gewoon overspoeld door gewoon zo'n duidelijke nee, stop, dit moet je niet doen. En ik dacht echt, wat is dit nou weer? En ik weet nog dat ik het 's morgens dan, dat ik erover na ging denken van, ja, nee, dat, ik kan toch niet stoppen? Weet je, ik heb net 1200 euro betaald voor die opleiding. Ik kan toch niet zeggen van, ik kom niet meer. Dus ik twijfelde. Maar ja, het was zo duidelijk gevoel. Ik dacht, ja, ik moet gewoon bellen, want ik kom niet. Dus ik 's morgens vroeg die docent opgebeld. En het eerste wat ze zei, ja, maar dat is je ego. Die durft niet. Die weet wat ze, die wil jou beschermen. Die weet wat er te wachten staat. Ik dacht, nee, dit is niet mijn ego. Dit was zo'n duidelijk gevoel in mijn lijf van nee, dit is niet voor jou.
Maar zij heeft ook meteen jouw ruimte weggenomen door te zeggen in plaats van te vragen.
Ja, en ik heb toen gezegd, ik kom niet. En ik ben gewoon niet gegaan, ik ben gestopt ermee.
Dat vind je wel echt stoer.
Ja. Ja, ja, het was echt... ik kon dat gewoon niet negeren. Het was gewoon... Het was alsof er ineens een golf over mij heen kwam. En heel mijn lijf gewoon zei, nee, doe dit niet.
Ja. En, ik weet nog zo goed, sorry dat ik je onderbreek, dat jij eigenlijk ook nog een soort afspraak had gemaakt met die vrouw, dat ze je... Dat er een soort nazorg zou komen, dat ze in ieder geval nog met jou zou bespreken van, is er eventueel nog een oplossing? Of gewoon even bellen van, hey, hoe gaat het? Maar dat is ook nooit meer gebeurd.
Nee, ze zei dat ze ging overleggen met het team over hoe nu verder. En ik heb gewoon nooit meer wat gehoord, maar ook gewoon totaal de behoefte niet gevoeld om er nog zelf achteraan te gaan. Normaal zou ik bellen, weet je wel. Je zou er toch nog bellen? Maar gewoon...
Ja.
Dat was gewoon zo klaar voor mij. En heel grappig, want het komt nu naar boven omdat ik toevallig, volgens mij gisteren of eergisteren, was ik mijn mailbox door aan het spitten. En ik was nummers aan het verwijderen uit mijn telefoon. En toen kwam ze weer naar boven. Ja. Dus daardoor zit dat verhaal weer even scherp in mijn geheugen. Maar dat was voor mij wel echt heel duidelijk mijn intuïtie. Die zei van, nou meid, begin hier niet aan.
Ook zo duidelijk dat je daarna die rust voelt, hè? Dat je het kan loslaten. Dat je zo weer een bevestiging hebt van, oké, ik heb gewoon de juiste keuze gemaakt. Want mijn lichaam en mijn geest kan het nu loslaten.
Ja. Ondanks het verlies van geld.
Ja, want ik kreeg dat wel te horen natuurlijk van mensen uit mijn omgeving. Ja, maar dat is toch zonde, weet je? Dat ga je toch afmaken? Ja. Dan heb je tenminste dat papiertje of dat certificaatje. Ja, maar ja, als je er niks mee gaat doen. Dat geld heb ik al uitgegeven, dus ja, helaas.
Ja,
ja.
Mooi.
Ja. Heb jij ook zoiets meegemaakt?
Bijvoorbeeld nou, toevallig gisteren heel recent. Het is nog even afwachten of dit echt zo is. Maar ik had vorig jaar het idee dat de Zelfhealers Club met video's moest zijn.
Mm-hmm.
Toen heb ik mezelf daaruit gepraat. Omdat ik dacht, ja, dan moet ik video's gaan maken en... Ik wil juist dat contact. Dus ik ben eigenlijk met mijn hoofd gaan bedenken waarom dat dus niet hoefde. En ik zeg, ja, mijn kracht zit in dat samenkomen en dat veld en die ruimte. En nee, dat is gewoon goed zo. En ik heb een super succesvolle eerste ronde. En iedereen is enthousiast. En ik heb van zoveel mensen toen berichtjes gekregen dat ze ook mee wilden doen. En er gebeurde gewoon niks. Helemaal niks. En toen dacht ik dus eerst van... Nou, ik laat het gewoon. Er gebeurde toen ook gewoon heel veel in mijn leven. Waardoor ik dacht, het is ook gewoon goed dat ik nu even de tijd heb. En toen, nou ja, weer in mijn droom. Toen dacht ik, ja, ik moet gewoon die filmpjes doen. En nu dit staat, denk ik, ja, dit is het gewoon. Mm. Want nu heb ik de combinatie van allebei. Ik had ook de overtuiging, het is het een of het ander.
Ja.
En dat is het helemaal niet. Dus, en nu kan ik achteraf zien van, oh wacht. Ik had ook die ruimte nodig. Om weer terug te komen bij dat stukje. En dat was nooit gebeurd als allemaal mensen zich hadden aangemeld de vorige ronde.
Nee.
Had ik dit nooit gedaan. Was dit nooit tot stand gekomen. Terwijl mijn intuïtie wist al lang al dat dit de bedoeling was.
Ja.
En nu heb ik het toch gedaan. En nu voel ik zoveel rust. Dat ik denk, ja, toch weer les, hè?
Ja. Ja, ik denk echt dat dat soort dingen binnen bedrijven echt gebeuren. Het uitblijven van klanten of whatever. Om jou weer een ruimte te geven voor een nieuwe richting.
Ja.
En dat, daar kan je heel hard tegen vechten, die ego weer.
Ja, ja.
Maar ja, soms is het gewoon ook gewoon dat helemaal accepteren en meegaan.
Ja.
En kijken wat er gebeurt en kijken wat er omhoog komt.
En dit geeft ook weer aan hoe subtiel een ego is. Hè? Dat we altijd denken van, net als wat jij zei over dat je ego dan best wel hard kan zijn. Van ja, je moet dit bedekken, want anders dat. Terwijl het is zo subtiel. Want mijn sturing was heel positief nou, heel zacht. Want je kracht ligt in het samenkomen en het hosten in real life. Ja, dat is ook zo. Maar... Eigenlijk was dit ook de overgang die zei van... Oh, dan blijf je lekker waar je nu al bent en waar je goed in bent.
Juist.
En dus het is zo subtiel, hè?
Ja. Precies. Ik wil ook wel mijn ding vertellen.
Natuurlijk. Wat is jouw...
Het is best wel grappig. Het is ook alweer 11 jaar geleden of zo, of 12 jaar inmiddels. Het was uit met mijn ex. En dat was helemaal prima. Maar ik voelde gewoon dat het... Ja, het was zo. Ik moest op een gegeven moment in de stad waar hij woont, waar ook mijn beste vriendin woonde, moest ik werken. En ik dacht die dag, weet je wat, ik ga zo langs mijn vriendin langs, want ik heb er al een tijdje niet gezien. En we hadden gewoon een gezamenlijke vriendengroep ook, dus het was gewoon een beetje een rare tijd. En ik was aan het werk en ineens uit het niets... kwam er een soort gedachte die niet van mijzelf was, die zo helder was. En die gedachte was, je vriendin gaat met je ex. En het was echt zo, dat ik echt dacht van, ik voelde zo'n innerlijke stilte, dat ik echt dacht van, oké. Wow. En ik had er echt, ze waren echt, ik had het niet kunnen weten. Ik had het echt niet kunnen weten. En ik zit er maar een glimlach te vertellen, want het was zo bizar. Ik appte haar van, kan ik straks bij je langskomen, want ik wil je iets vragen. En ik kwam daar en het eerste, ik kreeg een glas water, ik weet het nog goed. Ik had een glas water in mijn hand en ik vroeg haar, hey, ik wil je iets vragen. En ik heb echt geen idee waar ik dit op baseer, maar ik wil het toch weten. En eigenlijk keek ze me aan en zei ze, het is waar. Ik ga met je ex. En ik was echt pissed off. En ik wilde eigenlijk dat glas gewoon keihard door de kamer heen smijten en zo. En instead ben ik gewoon naar zijn huis gereden. Heb ik daar echt tennis staan schoppen. Oh, echt heftig. Maar ik vond het gewoon echt zo bizar dat ik dat had dat ik dat wist. Want nogmaals, ik kon het niet weten. Ze hadden het, er waren geen signalen. En toen bedacht ik me gewoon, dit is helder weten. Dit is gewoon een ingeving geweest. En gewoon, en daar wil ik het eigenlijk ook nog wel even over hebben. Over paranormale gaven, om het zo maar even te zeggen. Van helder weten, helder voelen, helder zien, helder ruiken, helder proeven. Wat zijn jullie ervaringen daarmee? En is dat ook iets wat je uit kunt bouwen? Of is dat, moet je dat überhaupt uitbouwen, dat je daar beter in wordt? Hoe doe je dat dan als je dat wilt? Want ik heb nog wel meer ervaring ook met helder zien. Heel kort gezegd dat ik een keer op een retreatdag was. En we deden ook breathwork. Er zat heel veel zuurstof in mijn hoofd. En dat ik zo ontzettend helder met mijn ogen dicht, oog in oog stond met een soort van heks die eruit zag als het stereotype van Sneeuwwitje. En die veranderde in een prachtige vrouw. En die veranderde in een monster. En die veranderde in een demon. En die veranderde daarna weer in een prachtige vrouw. En het was, en daarna een poort met kinderkopjes. Het was zo levensecht. En dan alleen maar op een beetje breathwork. Het was niet eens heel heftig of zo. En dat ik echt dacht van, wow, ik zie dit. Ja. Wow, en ik wist ook gewoon, dit is wat er collectief speelt. Ik was toen, ik wist gewoon ook inwendig wat het betekende. Mm. Ik was niet bang overigens, ik vond het echt heel fascinerend. Maar wat ik daarna probeerde was om dat weer te naar boven te halen. Ik heb echt een paar maanden na dat retreat, dus dit is echt zeker 2,5-3 jaar geleden, probeerde ik dan in mijn studiootje in de winter. Ik had geen kachel, het was fucking koud. Je moet geen breathwork doen als het super koud is. Het doet pijn aan je longen. En ik kon maar proberen om weer in die staat te komen. Het lukte niet. En toen heb ik het op een gegeven moment ook helemaal losgelaten. Ja. Maar ja, jij bent natuurlijk ook heel erg bedreven in Reiki. Ik vind jou, jij ziet dingen ook. En jij voelt dingen heel sterk. Dus ik wil eigenlijk gewoon het hemd van het lijf daarover vragen. Maar wil je daar iets over vertellen? Wat komt er nu ook bij je naar boven als je mijn verhaal zo hoort?
Mijn eerste trigger was paranormaal.
Ja, even een buzzword gebruiken.
Ja. Nou, ik geloof sowieso dat de dingen als helder voelen, helder weten, dat is eigenlijk gewoon de taal van je ziel. Mm-hmm. Dus eigenlijk is dat dan weer intuïtie en dat iets is wat bij jou hoort. En ik geloof dat iedereen wel hier komt met een geopende gave tussen aanhalingstekens. Gewoon een manier die net iets sterker werkt dan de ander. Maar ik denk ook dat hoe goed jij dus, dat het voornamelijk bedoeld is voor jezelf. Even dat in eerste instantie. En hoe goed je dat voor andere mensen kan, heeft ook weer, is ja, voor mijn idee ook weer trauma gerelateerd. En ik merk dat vooral hooggevoelige mensen eerder dingen ook gaan meemaken en zien van anderen. Dat ze daar ook mee om kunnen gaan. Dat daar ook eerder misschien weer een helperswond bij komt kijken. Maar goed, misschien niet voor nu. Mm-hmm. Maar dat als jij vroeger best wel in onverwachte situaties terechtkwam, of mensen toch best onverwachts om de hoek konden komen, dan leer je heel erg je pijlen naar buiten te stellen. Dus al jouw pijlen van aandacht gaan naar buiten. Want als je dan maar haarfijn kan aanvoelen dat er iets gaat gebeuren, dan zit je weer in dat ego-stukje van ik wil jou beschermen. Mm-hmm. Dus dan weet ik wat er gaat komen, dus dan weet ik hoe ik kan handelen. Mm-hmm. Want alles wat ik niet kan voorspellen, dat is gevaarlijk en eng. En dat je dan dus heel snel mensen krijgt die dingen gaan zien en voelen van anderen. Maar ik weet eigenlijk, ben ik het er niet helemaal mee eens of dat nou een goed iets is. Dus of dat nou echt iets is wat je moet gaan willen ontwikkelen. Ik denk dat als het de bedoeling is, dat het gebeurt. En dat het stukje voor jezelf is dat zakken in je lijf. En je openstellen en leren van hoe praat mijn ziel met mij. En dat is jouw gave en dat is jouw communicatiemiddel. En jouw ziel weet uiteindelijk heus wel hoe het met jou moet communiceren. Alleen wij hebben zo lang geleerd dat te onderdrukken, er niet naar te luisteren, het niet te vertrouwen, dat dat gewoon stiller is geworden. Of in ieder geval niet echt hoorbaar. Niet stiller, want wij luisteren niet. Dus daarom gaat ons lichaam soms schreeuwen. Maar ik denk dat iedereen dit dus kan, om daar even op terug te komen. Maar of het echt iets is, ja, ik word heel ongelukkig van mensen als ik zie dat ze... Ik kom natuurlijk veel op beurzen waar echt 200-300 standhouders staan. En ik word, zonder dat ik iets ervan wil vinden voor iemand, maar ik word heel ongelukkig van als ik zie dat mensen dan van alles gaan vertellen over wat ze van iemand kunnen zien. En dat ik aan alle kanten voel van, waarom doe je dit? Dit is helemaal niet de bedoeling. Dit is helemaal niet aan jou om dit nu aan deze persoon te vertellen. Want als die dat moest weten, dan wist ze dat.
Ja.
Het is heel vaak, merk ik, dat we dit willen. En we willen naar mensen die dit kunnen zien. Zodat wij weer dat stukje zekerheid kunnen krijgen. En weer dat stukje bekende van waar moeten we heen. Die kracht weer uit handen gaan geven. Zeg van, oh, maar als iemand dat zegt, dan weet ik ook weer wat meer richting. En dan weet ik ook weer wat beter waar ik naartoe moet.
Ja.
Terwijl, dat is weer dat stukje ook weer fixen aan jezelf. Dat je dus niet goed bent zoals je bent. Terwijl, je bent precies waar je moet zijn.
Ja.
En jouw lessen komen vanzelf op jouw pad. Je hoeft niet te weten welke lessen. Jouw missie, die hoor ik ook zo vaak. Die is zo vaak verbonden met dit stukje dat je naar mensen gaat die dan iets van jou, die jou dan kunnen helpen, iets laten zien of iets van jou weten. Of kaartleggingen en zo. Sorry, Sietse. Maar als dat de bedoeling is, dat komt allemaal. En mensen willen zo graag hun missie weten en waar ze naartoe moeten. En dan denk ik, jouw missie is altijd veranderend. Alles wat jij nu meemaakt, als jij nu gewoon leeft, dat is jouw missie. Want jij leert precies wat jij moet leren om te doen wat jij moet doen.
Ja, en ik heb soms ook wel, om daarop in te haken, het gevoel dat mensen heel erg graag zo'n levensveranderende, wereldveranderende missie willen hebben. Ja. Dat ze heel erg graag die impact willen maken, terwijl...
We need your light everywhere.
Ja, het is al genoeg om gewoon te zijn, weet je wel? En soms verbaas ik me erover dat hoe dapper we en hoe sterk we eigenlijk allemaal zijn door alleen maar overeind te blijven in dit leven.
Ja.
En dat is het gewoon. Je leeft gewoon je leven.
Ja. Waarom helen we eigenlijk? Ja. Om het leven wel te kunnen leven.
Ja, maar dit komt wel gewoon... We zitten hier wel met 3 ondernemers, spiritueel, op het spirituele pad, die wel zo'n missie hebben.
Ja.
En als het te mij weer, dus wij snappen het ook wel waarom je zo'n missie wil hebben. Eerlijk.
Maar ik zie wel heel duidelijk verschil in, ik wil iets doen wat er niet is, dus ik ga ondernemen. Of iemand die zegt, ik wil heel graag helpen, ik ga ondernemen, want ik wil niet voor een baas werken. Voor mij zitten daar twee, ik leg misschien
ik snap
niet
wel
goed
wat
uit.
Je bedoelt.
Nee, ik denk dat je dan ook nog eraan toe kan voegen, de mensen, ik denk dat wij er allemaal wel bij horen, die voelen dat ze iets hebben door te geven.
Ja, in plaats van, ik wil iets meaningfuls doen, dus ik ben op zoek naar wat ik dan wil gaan doen. In plaats van, ik voel wat ik ga doen, dus ik ga het doen.
Ja.
Ik heb nooit nagedacht.
Maar dat is toch ook lastig, want als je echt niet gelukkig wordt van die baas waar je bij werkt, en je ziet dit als een extern of een nieuwe oplossing, misschien komt het ook wel terwijl je het doet. Ja. Dat je het niet van tevoren al, en dat is natuurlijk ook weer een stukje human design van, wat voor type ben je? Hoe mag jij reageren of initiëren op het leven? En maar wel vertrouwen hebben dat het komt wanneer het komt. Ja. En dat is gewoon
dat
spelen
stukje,
ook met
het komt
het leven.
Wanneer het komt.
Ja, ik vind het wel heel interessant om daarover na te denken. Want het is wel wat jij zegt. Er zijn heel veel ondernemers waar het ook niet echt bij van de grond lijkt te komen. En die zoeken dan... Kijk, en ik geloof ook heel erg in dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen.
Nee.
Je hoeft niet... alles zelf te verzinnen. En als jij een reiki wilt ontvangen, dan ga je naar een reiki-behandelaar. En die kan jou ook inzichten geven en ontspanning geven en die energie aanvullen. Mm. Dus we hebben elkaar ook wel weer nodig in die zin.
Yeah.
Om het met elkaar als community te doen.
Yeah.
Dus je kan het en... Het is niet en of, hè?
Nee, maar ik denk dat vooral duidelijk het verschil zit in... Ik ga naar iemand toe, want die gaat mij helpen. Of ik weet dat ik het zelf kan. En ik vraag nu om hulp voor iemand die voor mij die ruimte maakt. Dat ik naar die plek kan waarin ik het zelf doe. Zo van, juist. Ik kan het zelf, maar ik hoef het niet alleen te doen.
Juist.
Het is een hele subtiel, andere energie. Ja.
Subtiel, maar wel echt wel belangrijk om te benadrukken. Dat het echt ook oké is om... Nou ja, jij geeft zelf ook een Reiki. Ja. en je leidt mensen op tot de Reiki practitioner. Dus, maar dat geef je ze ook mee. En dat maakt het ook gewoon zuiver.
Ja.
Niet die afhankelijkheid van, nou ja, zonder mij ben je echt ongelukkig. Kom maar bij mij lekker ontspannen elke week.
Ik ga je fixen.
Ja, I'm gonna fix you.
Neem een abonnementje op me.
Maar waarom ook niet? Want als we op die manier, gewoon even weer van het perspectief, want dit is mijn open hoofd in actie. Ik snap alle kanten. Ja. Maar ook gewoon van, ja, nu ben ik het ook weer kwijt.
Nee, ik denk dat ik voelde dat je wilde zeggen van, ja, maar als dat werkt en je gaat elke keer daarheen en dat werkt, dan is dat ook goed.
Ja, dat is dus, dan heeft die persoon dat weer door te geven, wat jij net weer zei, Em. Ja. Gewoon, dat is gewoon...
Maar ik denk dat is een hele dunne scheidingslijn, want het is niet de bedoeling dat jij je afhankelijk voelt van de ander die jou helpt.
En dat is het gewoon.
En ik vind het mooiste, maar dat is dan gewoon echt mijn visie, als jij voelt dat de ander net een klein beetje verder in een proces is dan jij en jou daarom de juiste richting kan aanwijzen.
Ja. Je raakt hem precies in het proces. Juist. Er zijn zoveel mensen die helpen zonder zelf het pad te hebben bewandeld.
Ja.
En dan krijg je informatieoverdracht, waarin je dus iemand juist afhankelijk maakt, in plaats van dat jij laat zien hoe je iets belichaamt en daardoor dat iemand het zelf leert en zelf kan doen.
Ja, ik heb daar een goed voorbeeld van. Ik zal geen namen noemen en een beetje cryptisch vertellen, maar ik kwam bij een iemand terecht en die iemand die vertelde mij heel veel informatie over, nou, toen de tijd was ik daar best wel ontvankelijk voor en ik vond het ook wel interessant, over reptilians en hoe dat allemaal in de wereld staat. En dat is best wel een theorie, het wordt ook wel beschreven als conspiracy. Ik zal het even een beetje uitleggen voor de luisteraars die denken, what the fuck, waar heb je het over, reptilians? gewoon een soort van andere dimensie wezens die hier ook zijn en die zuigen aan onze negatieve energie, om het even plat te zeggen. Ja. En ergens zit daar voor mij ook wel iets wat resoneert. Dus ik ging daar best wel op aan en ik ging er heel veel in een soort van hyperfocus over zoeken, van wat kan ik daar allemaal van vinden en zo. Nou goed, anyway, deze persoon heeft me toen daar best wel veel informatie over gegeven. En zij was ook wel echt zo'n type wat jij net beschrijft. Iemand die op beurzen stond en dergelijke. En ik denk
overigens niks mis met beurzen.
Nee. Het is niet voor niks dat je er zo vaak staat in Rijswijk, jongens. onder andere. Maar toen een jaar of twee later, toen zat ik weer bij deze persoon aan tafel. En toen merkte ik dat het een soort van shift was geweest. En dat ik gewoon merkte van, oké, de dingen die deze persoon heeft meegemaakt, zorgen ervoor dat zij met... nu weten jullie dat het een zij is. dat ze nog heel veel te helen heeft. In het maar wel eigenlijk andere mensen al helemaal het pad wijst. En dat is ook oké, menselijk. Maar erken dat. En zorg dat je jezelf niet op een voetstuk zet.
Ja. Maar het is ook een soort van helperswond weer. Ja. Hè? Want je wil dan zo graag mensen helpen. Maar dan maak je dus iemand ook dus onbewust afhankelijk. Omdat zij voelt zich beter doordat zij iemand helpt.
Ja.
Mm-hmm. Waardoor je dus onbewust iemand weer afhankelijk maakt van jouw hulp.
Allebei zijn afhankelijk van elkaar. Ja.
En dan hou je die relatie in stand.
Dan hou je het in stand,
En dat kan heel goed voelen. Want het lijkt dat je er heel veel van leert. Maar vervolgens blijf je wel tegen dezelfde dingen aanlopen in je leven.
Ja. Ja. Ja, dat merkte ik dus heel erg. Ja. En het was net alsof ik ineens gewoon die inzichten kon droppen bij haar van... Ja, maar hallo, kijk eens even op deze manier ernaar. En kijk eens op de... En dan denk ik van het is toch wel grappig hoe dat dan in een vrij korte tijd kan shiften van de een die dan naar de ander heel veel vertelt. Nou goed, maakt niet uit. Ja. Het is gewoon helemaal te blabla. Maar goed, het is alweer bijna een uur. We zitten al 52 minuten te lullen. Hoe gaan we dit prachtige gesprek afronden? Zijn er nog dingen die we willen benoemen? Wil jij nog iets vertellen over de Self Healers Club? Want ik kan me best voorstellen dat als mensen dit luisteren, horen en daarop aangaan van hoe zij het brengt, voelt voor mij zuiver. En ik wil dit wel graag meer voor mezelf inzetten. Dat ik mezelf deze space kan geven en beter aanvoel bij wie ik eventueel dan zou kunnen aansluiten. Gewoon die een aanvulling is op wat ik zelf al kan.
Ja.
Dus wat is de Self Healers Club? Wat is het?
Wat is het?
Wat is het eigenlijk?
eigenlijk is het een plek waarin je minimaal een jaar in volledige toewijding ruimte maakt voor jezelf. En daarbij zit de nadruk op dus ontdekken waar jouw innerlijke wijsheid zit en die verantwoordelijkheid nemen voor je eigen heling. En dan uit dat stukje van ik moet het alleen doen, dus daarom doe je het wel met elkaar. Maar voornamelijk om van die afhankelijkheid af te stappen. En dat je kan weten hoe je zuivere begeleiding ook kan aanvragen en ontvangen. En ik geloof gewoon heel erg in werken met energie. Dus het is inclusief volledige Reiki-opleiding. En mijn grootste, ga ik het toch over missie hebben op dit moment, voelt dat ik zo graag zuivere healers, energy workers, spaceholders de wereld in wil zetten. Mm-hmm. Dat ik echt denk, we hebben daar zoveel behoefte aan, want we hoeven het echt niet alleen te doen. En het lijkt wel alsof de wereld steeds individualistischer wordt.
Ja.
En we hebben juist behoefte aan die hulp en die guidance en die ruimte waarin je jezelf kan ontdekken, leren kennen en voor jezelf kan komen opdagen. En ik miste dat gewoon heel erg. Ik zie daar zoveel afhankelijkheid in. En voor mij is dus dat pad bewandelen. Eigenlijk wat ik net ook al tegen jou zei, het is zelf het pad bewandelen, zelf in eerlijkheid die verantwoordelijkheid nemen dat jij echt het leven kan leven. Niet aan jezelf werken omdat je niet goed genoeg bent, maar juist omdat je meer authentiek, ja, het leven gewoon volwaardig erin wil staan en wil leven. En ja, zo eigenlijk een beetje, mijn woorden zijn op. Ja. Maar dat...
Waar kunnen mensen er meer informatie over vinden?
Op de website daphneroos.nl heb ik een kopje de Self Healers Club. Daar staat alles uitgelegd en daar kan je op twee manieren meedoen. Dus of helemaal voor jezelf, of ook helemaal voor jezelf. En dan daarbij word je klaargestoomd om dan ook zelf daarin in het veld aan de slag te gaan. Dus ook te gaan werken als Reiki-behandelaar, healer, spaceholder. Omdat het begint bij jezelf.
Ja.
Dus het is helemaal gefocust op jezelf. Ik denk dat dat ook het grootste verschil is met de meest andere opleidingen. Is informatie overload. Ja. Terwijl ik zoiets heb van nee, het zit in jou. En als jij in alle eerlijkheid het pad durft te bewandelen en die heling kan sturen naar waar jij het nodig hebt, dan kan je pas echt zuivere begeleiding gaan bieden aan iemand anders. Het is jouw werk, jouw innerlijke wijsheid en die deel je. Die maakt die veilige ruimte. Ja. Mm-hmm.
Dus het maakt eigenlijk ook niet uit of je echt net komt kijken, dat je net zo'n inzicht hebt gehad waar we het eerder over hadden, of dat je echt al 30 jaar...
Nee,
op beurzen
absoluut
staat.
Niet. Nee. Maar daar zit ook, het kan zo zijn dat je nog maar net om de hoek komt kijken, maar wel in hele eerlijkheid bezig bent.
Ja.
Terwijl iemand misschien 30 jaar lang in een spiritueel geëvolueerd ego leeft en alle boeken heeft geconsumeerd, alle cursussen heeft gedaan, maar vervolgens nog niks heeft belichaam. Wil niet zeggen dat die persoon verder is.
Nee.
Dus iedereen, het is voor iedereen.
Ja. Maar zelfs, dat geloof ik dan, zelfs al ben je al 30 jaar onderweg en heb je al die kennis tot je genomen en belichaam je het niet volledig, denk ik wel dat je precies bent op het punt waar je moet zijn. Er zit geen schaamte in dat je het op die manier eerder hebt aangepakt. Dat is gewoon dat zaadje wat dan toch ineens later in je leven, maar je moet jezelf ook niet vergelijken met anderen, maar dat zaadje dan ineens landt en dan mag je daar weer op reageren of verder gaan.
Iedereen is waar die moet zijn.
Ja.
En ik denk dat ongeacht waar je bent, iedereen kan van elkaar leren. Alles wat jij zegt raakt weer een ander deel in de ander. En we hebben gewoon blinde vlekken.
Ja.
En doordat je met anderen samenwerkt, wordt daar licht op geschenen. Dus het maakt niet uit waar je bent in je proces. Je leert altijd van elkaar.
Ja.
Want je leert van jezelf.
Ja, we zijn eigenlijk allemaal spiegels van onszelf.
Ja, zeker.
All right. Nou, je website daphneroos.nl en je roos schrijf je op het Engels.
Yes.
R-O-S-E. En ik zal hem ook in de show notes zetten. Dan...
Heel erg bedankt voor dit gesprek.
Was fijn, hè?
Bedankt.
Het is voorbij gevlogen.
Ja, echt.
Ik ben zo benieuwd wat je van je stem vindt straks.
Ja.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Sacred School podcast.
Ja, en als je het nou heel erg leuk vond om naar ons te luisteren, ik bedoel, je hebt toch tot het einde geluisterd, dan zouden we het enorm waarderen als je ons een review zou willen geven op Apple Podcast en 5 sterren op Spotify, omdat je ons zo heel erg helpt meer mensen te bereiken.
Je kunt ons ook volgen op Instagram, namelijk op @sacredschool.nl. En natuurlijk een kijkje nemen op onze website www.sacredschool.nl. En daar kun je alles vinden over onze programma's en retreats gericht op zelfliefde, zelfontwikkeling en spiritualiteit.